Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Een zeer goedemorgen gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Nogmaals, van harte welkom hier in Elke Dag Telt. Het is 7:15 geworden op deze dinsdag 24 oktober. En we gaan het vandaag hebben over de Fazenda da Esperanza, maar ook over het beeldje van het kindje Jezus van Praag. En daar gaan we zo dadelijk voor in gesprek met broeder Benedikt, die ons wat meer gaat vertellen daarover. We gaan starten met wat muziek, beste luisteraars. Nogmaals een zeer goede morgen en welkom hier bij Radio Maria.
You've done it before, would you do it again? Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit. Heaven, break out. Come now in power. Cover this land like you've done it before. Would you do it again?
Beste luisteraars, in elke dag telt. En morgen is het een bijzondere dag. Morgen, woensdag 25 oktober, is het eigenlijk 20 jaar geleden dat het beeldje van het kindje Jezus van Praag verhuisd is naar de abdij van Tongerlo. En we hebben broeder Benedict aan de lijn die ons daar wat meer gaat kunnen over vertellen. Goedemorgen, broeder Benedict.
Goedemorgen en ook de luisteraar aan de Radio Maria.
Ja,
een glorie al, over Jezus te spreken.
Ja, fantastisch, hè? kan u ons wat meer vertellen over hoe het komt dat kindje Jezus van Praag bij jullie is terechtgekomen in de abdij van Tongerlo?
De zusters van Heilig Harten van Tongeren, ze waren dus aan het wandelen rond de abdij en ze kwam dus vader Abt tegen. Ze vroeg, ja, we zijn nu met 4, of met 3, met 5 aantal zusters. En dat wil zeggen dat de communiteit werd verkleind en de krachten namen toe. En ze vroeg aan vader Abt, ja, kunt u dan misschien iemand van de abdij van Tongerlo sturen naar Tongeren, zodanig dat we onze apostolaat rond het kind Jezus gaan verder zetten? Dat was een vraag aan ons vader Abt in, ik weet niet welke periode dat was, maar dat was natuurlijk helemaal moeilijk gekomen om te zeggen van kijk, ja, als we hier iemand gaan sturen die eigenlijk vanuit de abdij uit tweetalig is, hè, je moet Frans kennen, want er komen enorm veel Franse bedevaders.
Ja.
En tegelijkertijd is niet enkel de vraag aan onze abt, maar daarvoor al was het al, dat de zuster zelf, de zuster van Heilig Harten, zochten naar iemand die religieus is, hè, die eigenlijk hun apostolaat kan verder zetten, want dat ging gewoon niet. Het was enorm moeilijk. De klooster ging dus naar ergens anders vertrekken, omdat dat gaat overgenomen worden door de school. Hè.
Mm-hmm.
Dus die prachtige kapel in Tongeren. En ze hebben dus niemand geschikt gevonden om eigenlijk kindje Jezus dan apostolaat werk te houden. Want de mensen komen van Wallonië om het beeld dan te aanbidden. Want er waren enorm veel mirakels gebeuren rond het beeld zelf.
Mm-hmm.
En dan komen dus overal mensen. En inderdaad was eventjes een vraag gesteld. Maar uiteindelijk heb de zuster zelf gezegd van kijk, we hebben aangedacht aan vader Abt van Tongerlo. He, dus weer al met een T, Tongeren, Tongerlo.
Mm-hmm, ja.
Dus, en dan hebben ze gedacht van, ja, we zullen toch nog iets vragen. Waar had, zullen we dan misschien beter het beeld dan in Tongerlo laten plaatsen? He, dus in Tongeren weet u dat er vele bedevaarders komen. De mensen moeten parking zoeken bijvoorbeeld om met hun bussen en zo. Ik was ook ooit geweest, hoor, dus ik weet wat ongeveer is. Het ging moeilijk voor te parkeren met de bus en zo. Maar als je naar Tongerlo komt, dan dacht de zuster van kijk, die grote parking, daar kan de bus en zo veel mensen naar hier komen. Dat was hun gedachte en zo. Hè. En er is nog hier priester, dan kunnen de missen volgen. Hè. Dan kunnen de tijdschrift overnemen. Dan kunnen we dit en dat vragen. Waar hun beeld van apostolaat zijn in Tongeren, zou plaatsvinden in Tongerlo. En ze hebben dus eindvaard. Ik vraag van oké, vader zou zeggen van we zullen eerst bespreken voor de gemeenschap, wat ze daarvoor denken.
Ja.
Uiteindelijk heeft vader Abt toch antwoord gegeven. Ik denk dat zal misschien voor in 2003 zijn ergens. En dus de zuster waren al daar in Tongeren met hun beeld al van 109 jaar. Hè? Dus ja, ze zeggen dat enorm lang. En dan is natuurlijk hun apostolatenwerk, zou zich niet graag hebben dat ze het mee loslaten, maar hunzelf, ze worden oud. Hè? Dat, ze hebben een beetje zorg nodig, maar ze willen hun apostolaat verder zetten in Tongerlo. Dus inderdaad, vader had gezegd, oké, je mag het beeld naar ons komen. Dan zullen we dan een beetje verzorgen. We zullen een beetje een nieuw huis geven, een nieuwe, zal zeggen, als een baby, en pampers geven en zo. Hè? Dus, Dus als een kind ze dan hier geboren, maar uiteindelijk Tongerlo blijft ook een beetje in de stilte zo. Omdat de bedevaders die denken van, we willen niet graag naar Tongerlo komen. Maar uiteindelijk, als ik denk, de wijzen van verre, die komen ook altijd van verre. Dus we zullen niet, als we naar de mis gaan, we moeten ook ons verplaatsen. Dus maakt niet uit waar Jezus staat. Hè? Dus, het maakt voor ons niet uit, maar als de mensen bedevaders, dus inderdaad, zijn niet meer gekomen, maar individueel zijn er, die komen. Maar uiteindelijk, kind in Jezus heeft plaatsgekregen in Tongerlo. Dan op woensdag 25 oktober 2003, die bestaande 20 jaar dat hij bij ons is. En daarvoor wil ik een beetje bekendmaken, want Jezus is natuurlijk overal, maar het beeldje is natuurlijk van Tongeren naar hier gekomen. Zoveel mensen weten dat misschien nog niet.
Ja. En heeft het ook een mooie plaats gekregen in jullie kapel? In jullie kerk? Ja. In de abdijkerk?
Wij hebben een mooi klein kapel gemaakt. Met dan glasramen van Tongeren zelf, die de zuster allemaal hier het meegebracht. En uiteindelijk ook heel prachtig kleederen van Jezus. Hè. Je ziet in het goud geweven stof, heb je dan een rode mantel, heb je dan een blauwe mantel, dan dit oktober, Mariale maand, je hebt de witte mantel, een groene mantel met de liturgische kleuren. Dus Jezus wordt altijd bekleed met mooie kleed en ook prachtige kroon. Gouden kroon altijd op zijn hoofd. Dus, hij wordt goed verzorgd hier. De mensen kunnen komen bidden ook. Gewoon individueel, zo in de kapel. En dan, maar we hebben ook op 25e van de maand zie je in Tongerlo altijd een gebedssamenkomst met gebedsgroep.
U mocht daar zeker wat meer over vertellen, hoor.
Ja, dus in de ochtend, in het voormiddag, is uiteindelijk zo'n soort een beetje voorbereiding voor de Eucharistie. Hè? Dus eigenlijk gewoon, we bieden gewoon het rozenhoedje en dan bieden wij het kroontje. Het kroontje is eigenlijk belangrijk, omdat het gaat over het leven van Jezus. Dus dat dan vijf onze vaders gebeden en dan zegt men het woord is vlees geworden. En ondertussen bieden men, mediteren men 12 keer rond wat er gebeurde met kindje Jezus toen hij klein was. Hè, vanaf de geboorte, vanaf bezoek van de engel. En Maria, en dan gaan we verder, en dan wees je groetjes, en het kroontje. Daarna is het een eucharistieviering, en tegelijkertijd worden dan de intenties van de mensen die gegeven is, die een dag of via ons gekomen, gebeden bij de voorbeden voor de bedevaders. En als de bedevaders graag willen blijven, kunnen ze misschien picknicken met de groep. En dan in de namiddag is er mogelijkheid dan om vanaf 2 uur dan een gesprek of een bichtgelegenheid met een priester van de gemeenschap. En daarna is er ook een eucharistische aanbidding. Voilà, ik denk dat
dat een samenvatting
is. Op bezoek, een dag op bezoek wilt komen in de abdij, dan kun je een gevulde dag hebben van gebed. En ook, kun eventjes bij hem zitten in de stilte. Of kun je ook misschien naar de boekhandel gaan. Of rond de abdijenbanden. Dus plaats genoeg.
Plaats genoeg om een bedevaartsdag te organiseren. Hè? En dat is telkens de 25e van de maand dan?
Telkens 25e van de maand. Maar wel graag aanmelden. Want soms is het zo dat er bepaalde dag een gebedsdag is. Zodanig de mensen kunnen zeggen, kijk, we doen een gebedsdag. We zeggen dat die een dag doen we dat zoals ik heb uitgelegd. Hè?
En hoe kunnen de mensen dan zich aanmelden of meer informatie vinden? Hebben jullie ergens een plek waar ze terecht kunnen?
Ja, dat is via onze website, Abdij Tongerlo. Is er ook een soort bij de liturgie, is er nog een deel rond gebedsgroep, dan kunt u mij dan bereiken via telefoon of via e-mail. Dus Maar dat eigenlijk informatie is dan gegeven van, kijk, als ik gewoon kom, dan is dat in orde. Dus het hoeft niet te...
Tuurlijk, ja, ja.
Te vragen en zo, hè. Dus iedereen is vrij om te komen. Dus.
Mm-hmm. Dank je wel, broeder Benedict. En dan morgen is het toch een klein beetje feest dan voor jullie?
Ja, morgen is het feest. Wij doen dan het gebed samen in de ochtend, een aansluitende eucharistie. En in de avond gaan we dan samen dan een beetje ja, samen zijn vooral. En dan daarna gaan we een soort lofprijzing doen voor Jezus.
Ah wel, een mooie oproep van u, broeder Benedict. Dus beste mensen, morgen. Dus jullie hebben om 11:30 een mis ook
ja,
op de middag.
In de ochtend een gebed om 10:00. Dan rozenhoentje en de meditatie. En dan eucharistie om 11:30. En dan in de avond vanaf dan 18:00 ontmoeting, een soort avondmaal. En dan samen dan bidden en zingen. Tegelijkertijd ook voor de vrede. Want Jezus is ook koning van de vrede. Als ik nu beluister en hoor via het nieuws rond de oorlogen en zo.
Dan is het meer dan nodig.
Bewust, hè? Ja, ons te bewust en dan meer, denk ik, te bidden, denk ik.
Ja. Dank u wel, broeder Benedict. En ik hoop dat het morgen een hele mooie feestdag wordt met hopelijk ook veel bedevaarders die zich aansluiten bij jullie.
Dank u wel. Dank ook aan Radio Maria. Dank u wel.
Radio Maria. Elke dag telt.
En het is ondertussen 8:05 geworden, beste luisteraars van Radio Maria. Ja, nog een melding. U moet zeker niet vergeten dit weekend uw klok terug achteruit te zetten, want we gaan opnieuw over naar het winteruur. U heeft het wel gemerkt de laatste dagen aan het weer, dat het een stuk meer herfstweer is geworden met veel regen en wat koude wind. En het is zo dat dit weekend in de nacht van zaterdag 26 oktober op zondag 29 oktober wel het winteruur ingaat en de klok dus 1 uur achteruit gaat van 3 uur 's nachts naar 2 uur 's nachts. Een uur extra slaap dus, dat is altijd goed nieuws voor de mensen die graag een uurtje extra willen slapen natuurlijk. We gaan het vandaag ook nog hebben over de Fazenda da Esperanza. Een mooie organisatie die werkt met verslaafden. We hebben ze enkele jaren geleden reeds op bezoek gehad hier in onze studio's tijdens het programma De Kerk Leeft. Ze zijn ondertussen verhuisd van het Limburgse naar Vlaams-Brabant, niet zo ver hier van onze studio's. En collega Joris gaat in gesprek met Jan Kozemans, de verantwoordelijke van Fazenda da Esperanza hier in ons land.
En beste luisteraars, zo hebben we de heer Jan Kozemans aan de lijn. En hij zal ons vandaag iets meer kunnen vertellen over Fazenda da Esperanza. Beste meneer Kozemans, kan u zichzelf anders al even voorstellen voor onze luisteraars?
Hallo, ik ben Jan Kozemans. Ik ben 50 jaar. Ik ben reeds 10 jaar in de Fazenda, in de geloofsgemeenschap. Ik ben daar zelf ook begonnen als een ex-verslaafde, zou ik maar zo zeggen, die eigenlijk een weg aan het zoeken was naar een nuchter leven en heb dan verschillende andere therapies geprobeerd. Mm-hmm. Maar dat is mij niet gelukt en dan heb ik dus een geloofsgemeenschap geprobeerd en dat is me wel gelukt. Hè. En dan heb ik God gevonden en heb ik mezelf teruggevonden. En dat is mij nu zo gemaakt, de persoon die ik nu vandaag ben.
En voor de mensen die Fazenda da Esperanza niet kennen, zou u iets meer uitleg kunnen geven over wat het juist is?
Ja, Fazenda da Esperanza komt uit Brazilië overgewaaid. Het is een geloofsgemeenschap. Fazenda da Esperanza wil zeggen boerderij van de hoop. Wij proberen terug hoop te geven aan de jonge mensen of de oudere mensen die eigenlijk een beetje hopeloos geworden zijn in hun leven. Die terug wat structuur willen hebben. En dat proberen wij hun mee te geven. Mm-hmm. Onze geloofsgemeenschap leeft zonder internet, zonder telefoon, zonder media, zonder televisie, geen sigaretten, geen drankdrugs. Proberen we allemaal te laten en proberen we zo een basis, een fatsoenlijke basis te vormen eigenlijk. Mm-hmm. Door de structuur te beleven, om 7 uur op te staan elke dag om te ontbijten, dan bidden wij onze rozenkrans die we elke morgen bidden. Dan nemen we een stuk uit het evangelie en dat proberen we dan door de dag een ervaring mee te maken of in de praktijk te brengen.
Mm-hmm. In het huis in Vlaanderen dat jullie hebben, hoeveel mensen zitten daar dan zo ongeveer?
We hebben ongeveer plaats voor 5-6 jongens. Mm-hmm. Kunnen we hier gemakkelijk opnemen, hier in Vlaanderen. Welke? De dag van vandaag heb ik er al hier. Mm-hmm. Dus er is nog plaats. Ja. Het is een familiehuis. Het is een heel ander huis. Van waar dat we komen. Hè. We komen van de Achtse thuis. Mm-hmm. Dat was een groot trappistenklooster. Met heel veel muren en heel veel ommuring. En alles. En hier in Velten is het totaal anders. Hier is een huis, een groot gezinshuis. het zo zeggen, met heel veel licht, heel veel warmte. Die grote tuin, moestuin erbij, en kippenstal en zo. Mm-hmm. Dus.
Jullie zijn noodgedwongen eigenlijk moeten verhuizen recent. Ik zie hier dat jullie begin oktober verhuisd zijn. Hoe was het dan voor de bewoners en voor u dan om het bekende habitat eigenlijk achter u te moeten laten?
Ja, bij ons leren wij dat nogal vrij snel. Dingen aan te nemen en terug los te laten. Mm-hmm. Natuurlijk gaat dat niet altijd even gemakkelijk. En ja, voor mij gaat het eigenlijk vrij goed mee. Ja, dat ik, van, ik heb 5 jaar heb ik in de achterste kluis gewoond. Mm-hmm. En nu woon ik in Velten. We zitten nog geen week zijn we eigenlijk hier. En ja, dat is het leven uiteindelijk. Ja. Het leven is altijd verder gaan, altijd reizen, aannemen, loslaten. Mm-hmm. En zo leren we dat ook hier, hè, in de Fazenda. Problemen aan te nemen en die dan ook weer los te laten. Hè.
Ja, en dan specifiek over het dan afgeraken van een verslaving en zo. Hoe wordt dat ervaren door de mensen die daar bij jullie in huis wonen?
Ja, dat is voor hun een heel andere ervaring dan dat ze eigenlijk gewoon zijn. Alle andere therapies. Mogen ze nog hun sigaretje roken? Mm-hmm. Kunnen ze nog televisie kijken? Kunnen ze nog een smartphone hebben en contact hebben met de familie? En als ze naar hier komen, is het volledig anders gegeven eigenlijk. Hè? Geen sigaretten meer, geen smartphone, geen televisie. Maar ze mogen natuurlijk wel contact hebben. En het meeste wordt eigenlijk vrij goed aangenomen omwille dat ze minder getriggerd worden door de buitenwereld. Hè? Dat ze volledige rust ervaren. En die rust, dat kennen ze eigenlijk niet als een gewoon andere therapie volgen. Mm-hmm. Ja. Dus dat wordt eigenlijk wel vrij goed aangenomen, onze vorm van therapie, zou ik maar zo zeggen.
Ja, en ik neem dan ook aan dat de mensen die bij jullie dan komen, ook niet direct een link hebben met geloof. Hoe gaat dat dan in zijn werk juist?
Ja, dat klopt. De meeste jongens die naar ons komen, hebben daar totaal geen band mee of geen ervaring mee. Als ze naar ons komen, dan zeg ik natuurlijk altijd van, luister, we zijn een geloofsgemeenschap. Zeg, probeer het maar eens een keer uit. Uiteindelijk ben je naar hier gekomen om hulp te vragen. Zeg, ik kan je helpen en mijn hulp kun je op rekenen. Maar je kan ook op de hulp van God rekenen. Als je dat toelaat, dan kan je je zeker helpen. En dan proberen ze het uit. Hè. In het begin dan willen ze niet echt meebidden, hè, 's morgens. En ik kan ze eigenlijk ook niet verplichten om mee te bidden. Maar ik zeg altijd van, probeer het maar eens met je raad. Hè. En dan uiteindelijk doen ze dan toch ook wel mee, hoor. En dan ervaren ze toch wel dat dat allemaal helpt. Ja.
Mm-hmm. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de mensen die dan mee beginnen bidden, die echt deelnemen aan die geloofsgemeenschap. Wat hoort u daar dan van terug, van de momenten dat ze eigenlijk God beter leren kennen?
Hetgene wat ik daarvan terug hoor, is dat ze geholpen worden en dat ze zich vrijer voelen en dat ze zich genezen voelen, hè? Mm-hmm. Als ze door God worden aangeraakt eigenlijk, hè? En zo heb ik al verschillende jongens gehad. Ja. Onlangs heb ik nog een jongen gehad die eigenlijk niet zo met het geloof bezig was, maar die dan het geloof gevonden heeft in zichzelf, maar ook in God. En heeft hij dan ook. Wij doen dan ook aanbidding elke zaterdag. Mm-hmm. En hij vertelde mij dan dat het mooi is, hè, de aanbidding van alles af te geven aan God. Wat hij in de week allemaal beleefd had. En zo dan ook weer al kracht uit te vinden. Hè? Mm-hmm. Het geloof.
En het is ondertussen 17 minuutjes over 8, beste luisteraars. We waren daar juist in gesprek met Jan Kozemans van Fazenda da Esperanza, boerderij Van de Hoop. En we gaan verder met dat gesprek dat collega Joris heeft gehad enkele dagen geleden met Jan.
En zo kunnen we ons gesprek dan met de heer Jan Kozemans verder zetten over Fazenda da Esperanza. Een huis waar eigenlijk jongeren, jongens, eigenlijk worden opgenomen die proberen van een verslavingsproblematiek af te geraken. En op vrijdag 29 september is daar iets heel bijzonders gebeurd. Zou u ons iets meer kunnen vertellen over wat er toen op het programma stond?
Ja, vrijdag 29 september was een super bijzondere dag voor ons allemaal. Ik bedoel dan ook voor de hele geloofsgemeenschap van Fazenda da Esperanza. Dan zijn we op audiëns gekomen bij de Paus Franciscus in Rome. Omwille van dat wij 40 jaar bestaan. Mm-hmm. 40 jaar geleden is de Fazenda da Esperanza ontstaan in Brazilië. En met dit jubileumfeest hebben we samen met 1200 vrijwilligers en sympathisanten van de Fazenda hebben een audiëntie gehad samen met de Paus Franciscus.
Dus u was daar aanwezig. Waren er dan ook mensen uit de gemeenschap mee met u?
Nee, ik was de enige persoon van mijn gemeenschap hier in België, samen met nog drie andere mensen uit België, waaronder mijn moeder en dan nog een vrijwilligster met een vriendin van haar. Mm-hmm. Waren ook meegekomen naar Rome.
En jullie hebben dan op audiëntie kunnen gaan bij Paus Franciscus. Welke boodschap of wat gaat u bijblijven van die ontmoeting?
Wat gaat me verder bijblijven is dat hij mij weer hoop heeft gegeven dat wij nog beter en nog vaster moeten worden in onze structuur die wij leven. En hij heeft ons gewaarschuwd voor de onverschilligheid in ons leven. Dat wij zeker meer structuur en vastberadenheid moeten hebben in het leven. Mm-hmm. Dat is mij vooral bijgebleven met de audiëntie, met de pauze.
En zoals je al vertelde, daar waren 1200 leden van over de verschillende hoeken eigenlijk van de wereld. Hebt u andere mensen kunnen ontmoeten daar ter plaatse?
Ja, ik heb heel veel mensen ontmoet uit alle werelddelen van de wereld. En ik ken er al vrij veel mensen binnen de Fazenda gemeenschap, omwille dat ik ook al 10 jaar in de gemeenschap leef en werk, was het eigenlijk voor mij een soort reunie. Hè? Ja. Voor het 30-jarig jubileum in Brazilië ben ik toen naar Brazilië gegaan, 10 jaar geleden. Mm-hmm. En daar heb ik dan eigenlijk dezelfde mensen ontmoet, hè? Van 10 jaar geleden, die dan eigenlijk ook nog in de gemeenschap wonen. Hè?
En ik was eigenlijk nog benieuwd naar... U zegt, u werkt al 10 jaar in Fazenda. Kan u ons een van de mooiste verhalen vertellen dat u daar al meegemaakt hebt?
Ja. Het mooiste verhaal is van een van mijn jongens die volledig kapot binnengekomen zijn. Waar dat de band met de familie volledig verbroken was. Ze wilden totaal geen contact meer langs beide zijden. En dat heeft dan toch anderhalf jaar geduurd voordat het contact terug goed gemaakt is en geworden is. En die ontmoeting, bij de eerste ontmoeting eigenlijk na anderhalf jaar niet meer gesproken gehad met elkaar, hebben ze elkaar terug ontmoet. En dat was voor mij een super ervaring voor alle partijen eigenlijk. Hè? Mm-hmm. En voor mij ook. En dat maakt het vuur in mijn hart altijd weer wakker. Hè? Mm-hmm. Dat ik kan zien van, kijk, daarvoor doe ik het, voor de mensen terug weer elkaar te krijgen. Hè? Want door drank en drugs gaat alles kapot eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Op de relatie.
Ja, het is dus inderdaad wel een verhaal van hoop, zo te horen.
Inderdaad, ja.
En misschien nog, om af te sluiten dan, in geval dat er mensen zijn die nu denken van, oh, dit zou eventueel wel iemand kunnen helpen dat ik ken, hoe kunnen ze eigenlijk bij jullie terecht?
Ze kunnen bij ons terecht, via telefoons natuurlijk. Hè. Ze kunnen mij steeds opbellen of een brief schrijven. Of gewoon eens een keer langskomen om ons te leren kennen eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Zo. Hoe gebeurt dat eigenlijk? Is gewoon dat we eerst een kennismakingsgesprek doen om te laten zien wat dat we eigenlijk juist doen, wat dat we eigenlijk voor de dag doen. En zo kunnen we dan in gesprek komen. Hè?
Ja, dan dank ik u van harte, meneer Kozemans, voor deze heel mooie getuigenis. Een getuigenis van hoop, ook met een boodschap om zeker niet onverschillig te blijven tegenover, tegenover zaken die soms wat moeilijker liggen en om daar zeker de hoop niet in te verliezen.
Inderdaad.
En dan wens ik u van harte het allerbeste voor de geloofsgemeenschap en voor de hele gemeenschap wereldwijd van Facenza da Esperanza.
Dank u wel. We zijn zeker een gebed verbonden. Hè?
Zeker. Nog een heel mooie dag voor u. Hè?
Dank u wel. Hè. Tot ziens. Dag.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Elke Dag Telt. Nog natuurlijk de Bijbelvers voor vandaag. Ik heb het mandje hier bij me. We gaan ook vandaag een Bijbelvers trekken. Kom, o Heilige Geest. 'Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwheer van alles is God.' Het komt uit de brief van de Hebreeën, hoofdstuk 3, vers 4. 'Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwheer van alles is God.' En mogen deze Bijbelvers ons inspireren gans deze dag, beste luisteraars. Zo dadelijk bidden we samen het ochtendgebed van de kerk, de Laudem. Nog een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars, en tot morgen.